De zesde brief aan Philadelphia, Openbaring hoofdstuk 3, vers 7 tot 13. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig, hou vast aan wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wanneer ik deze brief lees, moet ik altijd terugdenken aan toen ik pas tot geloof was gekomen. En we hadden toen in de gemeente van Leuven iemand die heel erg met het boek Openbaring bezig was. En als hij deze brief behandelde, dan zei hij, dit zijn wij. Ja, dit zijn wij. Dit willen wij in elk geval zijn. En we willen blijven dit te zijn en daarin te volharden. Philadelphia was een stad van commercieel belang. Die lag in een heel vruchtbare vallei. Helemaal geschikt voor de druiventeelt, ongeveer 48 kilometer ten zuidoosten van Sardes, op weg naar Laodicea. En alhoewel het een zeer welvarende streek was, eigenlijk qua mogelijkheden van economie en landbouw, was het ook een streek die nogal geteisterd werd door allerlei grote en kleine aardbevingen. En dat zag je wanneer je in de stad was. Er waren barsten in de muren, sommige zuilen die waren ingestort en de mensen die woonden eigenlijk liever niet in de stad. Die gingen buiten de stad wonen, in hutten of op de boerderijen, want het was gewoon niet veilig. Er kon elk moment wel een aardbeving komen. Dus als je daar toch ging wonen, dan was je een blijver, dan had je de stad lief. Liefde, broederliefde, Philadelphia. Dat is de naam waar de naam van de stad vaak aan wordt verbonden. Dat heeft te maken met Attulus Philadelphus, dat was de vijfde koning van Pergamus. En waarschijnlijk heeft hij deze stad, Philadelphia, opgericht. En zijn bijnaam, Philadelphus, verwijst naar de liefde die hij had voor zijn broer, Eumenes. En men gaat ervan uit dat daar dus die naam Philadelphia, de stad van de broederliefde, vandaan komt. De stad had ook de naam Klein Athene. Veel tempels, veel religieuze festivals. Dionysos of Bacchus, dat had natuurlijk met die wijntoestanden te maken, de god van de wijn. Het was een stad waar je als christen ook niet zo heel gemakkelijk je weg in kon vinden, omdat de leugen van de afgoderij en de leugen van de synagoge van de Satan, ja, dat was overal om je heen en je moest maar zien stand te houden. En hier komt de Heer Jezus. Hij spreekt. En iemand moet schrijven en het ook doorgeven. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Ik begin mij zo stil aan af te vragen. Als de Heer aan ons een brief zou schrijven, waar zou hij dan mee beginnen? Wat is zijn identiteit, wat zou er op zijn visitekaartje staan? Als hij binnenkomt en zegt, voilà, hier ben ik. Ik ben. Dat is iets om over na te denken en over te bidden. Dat is heel belangrijk. Want hoe hij zich openbaart heeft alles te maken met de toestand waarin de gemeente zich bevindt. En hij toont zich dan als degene die de weg bereidt om te groeien, om verder te gaan, om te volhouden, om vast te houden. En in Philadelphia betekent het dat hij zich openbaart als de heilige, de waarachtige en degene die de sleutel heeft. Hij is de heilige. Hij is niet alleen heilig, hij is niet alleen waarachtig, als een soort adjectief. Hij is zo, dat is een stukje van zijn karakter. Maar het is zijn wezen. Hij is de almachtige, de waarachtige. Allemaal titels die voor de Joodse gemeenschap eigenlijk heel moeilijk lagen, want dat was ook de fariseers, waar de fariseers tegen streden. Wanneer ze geconfronteerd werden met de Heer Jezus, die zichzelf openbaarde als de waarachtige, als de ware, als de Zoon van God, als degene die één is met de Vader. De titels verwijzen naar de wezenseenheid van Christus met God. Die bevestigen dat. Dit zegt de Heilige, dat is een titel die voor God gereserveerd is. Jullie kennen Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Maar op andere plekken in het Oude Testament wordt continu herhaald. Hij is de Heilige. En zelfs de boze geesten zeggen in Markus 1, vers 24, ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. Dat is wie hij is. En als hij zich zo openbaart, dan trekt hij ons als het ware in zijn identiteit. Ja, we zijn ook geroepen, wees heilig, want ik ben heilig. Maar dat is een onmogelijke opdracht. Dat is iets wat in ons vermogen niet aanwezig is. En dus openbaart hij zich als degene die het is. En die zegt, kom, want ik ben het. En ik laat je deel hebben aan wie ik ben. En die gedachte van, ik laat je deel hebben aan wie ik ben, ik trek u in mijn identiteit, die komt in de brief regelmatig aan de orde. Ik kom daar nog op terug. Iets wat hij ons wil toevertrouwen. Niet uit eigen kracht. Johannes 17, vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Nou, die naam die komt later in de brief aan de orde. Ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Maar het initiatief ligt bij Christus. Niet iets wat wij doen om ons er door op te werken. We worden heilig omdat hij heilig is, omdat hij dit gebed heeft gebeden. Dat wij in de wereld met alle tegenstand die Philadelphia heeft, die wij hebben, een identiteit ontvangen die niet van onszelf is, maar van hem. Van de heilige en de waarachtige. De waarachtige die staat in deze stad tegenover alle namaakgoden, alle afgoden, alle tempels, alle valse profeten. En de Joodse gemeenschap die zich heftig verzette tegen de Christus, de Zoon van God. De heilige, de waarachtige heersers. Ja, dat heilige en waarachtige, dat konden ze niet met Jezus vereenzelvigen. En toch is dit hoe hij zich hier openbaart. In Philadelphia, maar ook in Openbaring 6, vers 10, wordt dat nog eens herhaald. Waarom is Jezus in deze wereld gekomen? Antwoord. Om van de waarheid te getuigen. Ja, het spontane antwoord, wat we vaak zeggen, is om ons te redden van onze zonden. Dat is ook zo. Om aan het kruis te gaan, dat is ook zo. Maar als hij voor Pilatus staat, dan zegt hij, hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoor. Dat is Johannes 8, vers 37. Hij is de ware. Hij is vol van genade en waarheid. Johannes 1, vers 14. Hij is de waarheid. Johannes 14, vers 6. Hij is de ware wijnstok. Johannes 15, vers 1. Hij is het ware licht. Johannes 1, vers 9. Hij is het ware brood. Johannes 6, vers 32. En 1 Johannes 5 vers 20 zegt, wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwig leven. Zie je, Jezus lijkt niet alleen op God. Hij is niet alleen het beeld van God, hij is God. Hij komt in zijn wezen overeen met God, hij is de waarachtige God en het eeuwig leven. En hij heeft sleutels waarmee hij deuren kan openen, die de sleutel van David heeft. Nou, in het Oude Verbond is die sleutel van David en David zelf. David is eigenlijk het type van de Messiaanse koning die komt. En de komende koning is natuurlijk de Heer Jezus. Hij is de echte David. En hij heeft de sleutels van David. Nou, de stad van David, Sion, Jeruzalem, 2 Samuel 5 vers 6 tot 10, Psalm 48 vers 3... Matthäus 5 vers 34, 35, en Jeruzalem, de stad van David, daar heeft hij de sleutels van. Ik heb ook sleutels van mijn huis en van mijn auto. Niemand komt binnen, tenzij ik de deur open doe. En als ik hem sluit, dan ben je uitgesloten. Niemand rijdt met die auto weg, tenzij je mijn sleutel krijgt. De sleutel betekent eigendomsrecht en vermogen om datgene waar je recht op hebt toe te vertrouwen aan anderen die dat recht niet hebben, maar het wel ontvangen. Hij opent en niemand zal sluiten. De sleutel, volledige controle over het koninkrijk en alles wat zich daarin afspeelt. Hij kan je tot het nieuwe Jeruzalem toelaten of uitsluiten. Nou, de achtergrond van deze uitdrukking, de sleutels van de stad van David, heeft te maken met Jesaja 22. Dat is een profetie over Sebna en Eliakim. Die ga ik niet vertellen, maar het komt erop neer dat de nieuwe hofmaarschalk Eliakim, dat hij de sleutel van het huis van David op zijn schouder gelegd krijgt. En als hij opent, niemand sluit. En als hij sluit, niemand zal open doen. Je komt er niet in zonder hem. Je moet langs hem heen. Nou, denk aan de Heer Jezus. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Hij houdt de vijand buiten en hij brengt de schapen binnen in veiligheid. Veiligheid. Niet doordat je in de Joodse synagoge zat. Niet doordat je al die afgoden diende. Ook niet doordat je lid bent van een gemeente, zelfs niet van deze gemeente. Niet door een religieuze leider, niet door een mens. Je kan zelfs jezelf niet toelaten. De macht hoort bij Christus alleen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, ik ben de deur. Ik open de poort, ik ben de waarheid, de waarachtige, de betrouwbare en ik ben het leven. Buiten mij geen leven te vinden. En opnieuw trekt hij ons in hemzelf. Wij wandelen op zijn weg. Wij wandelen in zijn leven en in zijn waarachtigheid. En hij die de sleutels heeft, zegt tegen zijn discipelen, ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hij trekt ons in zijn identiteit, in alles wat hij is en in alles wat hij bezit. Dat is gigantisch. Dat zijn soevereine controle ons niet uitsluit, want dat is wat we eigenlijk verdienen. Maar tegen ons zegt, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En dan komt er een andere sleutel. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat is Openbaring 1 vers 17 tot 18. Nou, voor Philadelphia moet dat een gigantische bemoediging geweest zijn. Want ze waren uitgesloten uit de synagoge. De Joden eisten het alleenrecht op om bij Gods volk te horen. En de christenen die hoorden daar zeker niet bij in hun ogen. Maar Jezus zegt, ik doe voor jullie de poort naar het koninkrijk open. Misschien is de poort naar de synagoge dicht, maar de poort van de hemel, die doe ik voor jullie open. Hij is onze middelaar tussen God en mensen, in Timotheus 2 vers 5. Hij bezit de sleutels. En als we in de wereld worden uitgebannen of verbannen en voor gesloten deuren staan, dan is Hij degene die voor ons de deur naar de Vader heeft opengemaakt. En Hij zegt in vers 8, ik ken uw werken. Kijk, naar deze gemeente ziet de Heer Jezus om met heel veel genegenheid. Ze heeft weinig kracht, ze is zwak. Er staat niet precies bij in welk opzicht dat ze dan zwak is. Maar dat er zwakheid en weinig kracht is, ja, dat is dan wel duidelijk. Maar die zwakheid staat dwars tegenover, u hebt het woord van mijn volharding bewaard. Er is wel degelijk kracht in deze gemeente. Zwakheid in de context van de stad, alles staat wankel, de huizen staan op instorten, in de synagoge mag je niet binnen, er woont ook niet zoveel volk meer in die stad, want het was een beetje gevaarlijk om daar binnenin te wonen. Het stelde eigenlijk niet zoveel meer voor, en ook de gemeente. Waarschijnlijk klein, stelt niet zoveel voor. En de Heer kent hun werken en doet een deur voor hen open, ondanks hun gebrek aan kracht. Nou, die deur, wat is die deur? De deur is de geopende hemel. Ik hoor over dit stukje wel vaak in de prediking, dat de deur is een geopende deur om het evangelie te verkondigen. Maar ik denk niet dat het hier over evangelieverkondiging gaat, alhoewel er ook een belofte is in deze gemeente, dat heidenen, of meer specifiek Joden, uit de synagoge tot geloof zullen komen. Maar hier is een geopende deur. Openbaring 4 vers 1 zegt het zo. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Johannes die mag door die deur naar binnen en die ziet dingen ja, waar wij kunnen over lezen. Maar er komt een dag dat wij ook door die deur binnen gaan. En vanuit Gods perspectief de hele wereldgeschiedenis aanschouwen. En zullen verbaasd staan over zijn soeverein handelen in alle dingen. Hij gaat die deur voor ons open doen. Niet zozeer dat er nu bijzondere mogelijkheden zijn om het evangelie te verkondigen, alhoewel die er ook zijn. Niet zozeer dat hij alle beloften waar wij zo graag van willen dat hij ze nu uitvoert, meteen aan ons geeft. Maar de deur, de toegang tot de Vader. En niemand kan die deur sluiten. Niemand zal ons scheiden van de liefde van Christus. Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan dat trouw bewaart. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Als Jesaja 26, vers 2 en 3. Volkomen vrede voor wie binnen mag gaan in de poort. De vorige keer heb ik wat verteld over de wijze en de dwaze meisjes. Het feit dat die brief naar de gemeente gaat, en de vorige was Sardis, betekent niet de vanzelfsprekendheid dat iedereen die hoort wat de geest tot de gemeente zegt, ook vertrouwt wat de geest tot de gemeente zegt, en dat er een dag komt dat het te laat is om olie bij te tanken. Het is eigenlijk hier ook zo. Lucas 13, vers 24, 25 zegt het zo. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk, vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur kloppen en zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Lucas 13, 24, 25. Er komt een dag dat je niet meer binnen kan. Dat de deur echt gesloten is en blijft. En nu is de dag om in te gaan door de nauwe poort. Christus, de enige poort. Er zijn niet veel wegen, er is één weg. En die poort wordt door hem opengezet. Hij heeft de sleutel, hij is de deur. Je kan door hem naar binnen en de oproep is, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat u behouden uit alles wat in Philadelphia aan afgoderij en toestanden is. Laat u behouden uit die synagoge die de leugen verkondigt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Nou, dat is de geopende deur. En ik weet wel, er zijn in de schrift verschillende plekken waar die geopende deur te maken heeft met de gelegenheid en bijzondere kansen om het evangelie met vrucht aan anderen door te geven. Ik noem even de teksten en je kan ze zelf dan opzoeken. God opent de deur van het geloof in Handelingen 14, vers 27. Er is een grote en krachtige deur geopend ondanks tegenstanders in 1 Korinthe 16, vers 9. Er is een geopende deur voor het evangelie van Christus in 2 Korinthe 2, vers 12. En er is de deur van het woord in Colossense 4, vers 3. Dus dan kan je daar zelf op zoeken. Ik doe voor uw ogen een geopende deur open. De kracht en de almacht en het vermogen is in Christus. Want u hebt weinig kracht. Wij kunnen hem echt niet openen. Nou, weinig kracht, zwak in aantal, in maatschappelijke invloed, in financiën, intelligentie, in de veiligheid van hun gebouwen. Nou, wat voor zwakheid het ook was. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. 2 Korinthe 12. Vers 9, dat was hun vertrouwen op God, in de omgang met zijn woord, in het bewaren van wie hij is en wat hij te zeggen heeft. En de naam van Jezus niet te verloochenen. Wees dus niet bevreesd, klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Lucas 12, 32. En 1 Korinthe 1, vers 26 zegt dat het evangelie en onze roeping is gegeven aan mensen die naar het vlees niet veel betekenen, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar God geeft door zijn genade aan hen die zijn woord bewaren, want u hebt mijn woord in acht genomen. Dat de belofte van intimiteit. Als wij zijn woord bewaren, dan komt hij bij ons wonen, dan trekt hij ons in zijn leefwereld. In zijn identiteit. En dat is wat de openbaring aankondigt, dat hoe hij ons in zijn identiteit trekt doordat we zijn woord bewaren, zal hij ons ook in zijn identiteit trekken wanneer hij letterlijk fysiek als koning op aarde midden onder ons zal wonen. God die woning maakt bij de mensen, die zijn leven, koninkrijk, alles wat hij heeft, deelt met ons. Niet alleen nu, geestelijk, in het kennen van hem, maar straks in zijn volkomen aanwezigheid in ons midden. De belofte van intimiteit en omgang met hem en de belofte van eeuwig leven. Voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Johannes 8, 51. De deur naar het leven is immers opengegaan en je mag naar binnen. Niet door je kennis, zoals in Efeze. Niet door te proberen zo dicht mogelijk bij de wereld te staan, zoals sommigen in Pergamus en velen in Thyatira. En niet door je te beroepen op traditie en wat God vroeger heeft gedaan, zoals in Sardis. Het aandachtspunt nu is, nu het bewaren van het woord. Dat geeft toegang tot het eeuwig leven. Het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1, vers 1. En dat woord koesteren wij. We weten dat zijn gebod eeuwig leven is. Johannes 12, 49. En als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Het is een woord van geloof dat zalig maakt, dat behoudt. Een woord dat we koesteren. Niet als iets wat van buitenaf als een wet op ons wordt gelegd, maar als iets wat in ons hart is geschreven. omdat ons innerlijk is vernieuwd. Omdat de persoonlijke omgang met Christus ons zo verandert dat we hem lief hebben, waarderen, volgen, koesteren, voor hem leven. We kennen hem en we willen ook zijn leven door ons uitleven. En uiteraard, als dat ons hart is, hoe kan het dan ook anders dat de buitenwereld zal zien wat ons leven is? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Vandaar, u hebt mijn naam niet verloochend. Dat hangt aan elkaar. Als we zijn woord bewaren, in acht nemen, dan is de andere kant van de medaille die daar echt bij hoort, je hebt mijn naam niet verloochend. Dat is de bevestiging van het eerste. Bewaren is niet verloochenen. En wie niet verloochent bewijst, ik bewaar. Ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus 10, 32, 33. Hij introduceert ons, ja, niet alleen door de deur van het koninkrijk, maar tot binnen in het koninkrijk, tot bij de vaders. Tot bij de troon van genade. We kunnen als het ware ons hand op de troon leggen. Niet om hun bezit te nemen, maar om deel te hebben aan alle zegeningen die hij ons wil geven. Het woord bewaren. Ja, als we dat willen, dan moeten we daar nu mee beginnen en elke dag dat woord onderzoeken en ons daaraan toevertrouwen. En er zijn gigantische beloften voor deze gemeente en die gelden eigenlijk ook voor ons, die daar mee te maken hebben. En vanaf vers 9, zie ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. En ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u heb lief gehad. Nou, ik zei het geldt ook voor onze gemeente, maar misschien had ik dat niet mogen zeggen, of misschien ook wel. Ik verlang ernaar dat dit ook voor onze gemeente geldt. Maar voor Smyrna is die belofte niet geweest. Smyrna zat in de verdrukking voor 10 dagen en er is geen enkele belofte dat mensen uit de omgeving tot geloof komen. In deze stad is die er wel. Sommigen zullen zich bij de gemeente aansluiten. Onwaarschijnlijke bekeringen zullen het gevolg zijn van de verkondiging van het evangelie, van het belijden van de naam, van het leven in, met, doorheen deze geopende deur. Nou, welke hoop heb jij voor deze gemeente? Je kan kijken en denken, ja, hoe groot zijn wij? Wat zijn onze beperkingen aan mankracht, aan financiën? Is de wereld nog wel geïnteresseerd om te horen wat we te vertellen hebben? Als we daarover beginnen na te denken, dan kunnen we alleen maar moedeloos worden. Dan gaan we ook niks doen. Dan zijn we tevreden met onszelf, dan gaan we cocoenen in ons eigen nestje. Maar onze visie moet gebaseerd zijn op Gods belofte, op de kracht van God, die de sleutels heeft. Oneindig, ontzagwekkend, machtig, onbeschrijfelijk is zijn vermogen. Hij opent alle deuren die geopend moeten worden. Het is zijn belofte aan deze gemeente dat mensen tot geloof zullen komen. En het is niet voor hem onmogelijk om diezelfde belofte ook aan ons toe te vertrouwen. De enige vraag is, zien we hem zoals hij gezien wil worden voor ons? Voor Philadelphia was het de heilige, de waarachtige, degene met de sleutels. Voor andere gemeenten in openbaring komt Jezus op een andere wijze. Maar wat wil hij in ons midden doen? Want als we zien wie hij is voor ons, gaan we ook in die roeping wandelen. We kunnen 1000 plannen maken die allemaal interessant zijn om uit te voeren. Maar is dat wat hij ons wil tonen? Of is dat wie hij ons wil tonen? Kijk, we kunnen zeggen, we moeten proberen aan te sluiten bij de mensen buiten. We moeten de zoekers vinden. Die gaan we niet vinden, want die zijn er gewoon nog niet. Er is niemand die God ernstig zoekt. Het hangt dus helemaal af van God die roept en trekt. Zoals hij ons trekt in zijn identiteit. Wij die hem kennen en die nog moeten leren om daarin te wandelen, zo trekt hij ook de ongelovigen. Trekt hij ook mensen waarvan wij denken, nee, dat kan niet, daar hebben we echt geen hoop voor. En in Philadelphia waren dat mensen die uit de synagoge kwamen. Die waren eigenlijk felle tegenstanders van de gemeente. En de belofte is, ze zullen komen en aanbidden en erkennen dat ik u heb lief gehad. Nou, die belofte die vind je in het Oude Testament ook regelmatig terug. Met betrekking tot het volk van de Heere zegt, de heidenen zullen komen en zullen erkennen dat ik in uw midden ben. Onder andere Jesaja 60, vers 14 tot 15 en 29, vers 23. Maar hier is het omgekeerd. Het is niet de heidenen die naar de Joden komen, maar de Joden die naar, ja, niet alleen naar de heidenen, maar naar het Israël Gods komen. De heidenen en de gelovige Joden, die samen de gemeente zijn. Galaten 6, vers 16. Allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid ze over hen en over het Israël van God. Ja, even tussen haakjes, we zitten met heel die heisa rondom Israël en Gaza tegenwoordig. De belofte die God geeft aan Israël geldt voor het Israël van God dat hij roept. En je kan je de vraag stellen of de staat Israël op dit moment datgene is waartoe hij geroepen heeft. En misschien moet ons gebed veel eer zijn, Heer, waar is uw gemeente? Waar is uw Israël? Wanneer komt de dag dat u uit dit volk, wat daar wel degelijk woont en wat daar wel degelijk een staat heeft en wat ook de belofte is die u hebt gegeven, wanneer komt het moment dat er bekering, wedergeboorte, leven van u zal zijn in plaats van eigen gereidheid? Dat is waar we naar uitkijken en dat is de belofte die de Heere geeft. Zijn barmhartigheid en vrede over het Israël van God. En Philadelphia die behoorde tot dat Israël van God. En de synagoge van de Satan, dat is een straffe uitdrukking hè, voor de Joodse mensen daar. De synagoge van de Satan, die waren niet het Israël van God. Maar er is wel een belofte. God heeft het vermogen om jullie een geopende deur te geven. En de kracht die jullie laat binnenkomen in die deur is ook in staat om de heidenen en de Joden, die mij niet kennen, te trekken en samen met jullie te aanbidden. Maar waarom doet God dat? Vers 10 zegt, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. De christenen in Philadelphia hebben gehoor gegeven om de oproep van volhouden te omhelzen. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Matthäus 10, 22, Matthäus 24, vers 13. Lucas 21, vers 19 zegt, door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Volharden is meer dan het geloof in je hoofd en in je belijdenis met je woorden vasthouden. Het is in die belijdenis gelovend leven. Vrucht brengen. Lucas 8, vers 15 en Galaten 6, vers 9 gaat daarover. Als je vruchtdragend volhardt in wat ik jullie toevertrouw in mijn woord en de intimiteit met mij bewaart doordat je daarin wandelt, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Nou, er wordt flink gedebatteerd over wat dat betekent. Ik ga het eens aan Miel overlaten om ons daar helemaal in wegwijs te maken. Maar als gemeente, in ons studiedocument gaan we ervan uit dat de Heere ons bewaart voor, bewaart uit, niet zal binnenbrengen in de verdrukking die over de hele wereld zal komen. En de hele wereld, dat zijn de heidenen die in opstand komen en die uiteindelijk zullen meemaken dat ook zij zullen knielen voor de Heer Jezus. Dus hij bewaart ons uit en uiteraard beschermt hij ons ook voor de schadelijke invloed van de omgeving waarin wij zitten. Want ook in die grote verdrukking zullen nog mensen tot geloof komen. Geen belofte hier dat de gelovigen gespaard worden voor lijden of martelaarschap. Zeker in de andere gemeenten zie je dat ook continu aan de orde komen. Maar wel dat hij hen behoedt voor zijn toorn over de zonde en het oordeel over de wereld. En dat is ook een gebed, als ik Openbaring 6, vers 10 en 11 lees, Daar zegt hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Ik heb altijd moeilijkheden om dat te lezen. Dat klinkt zo... Ja, waarom moet het gewroken worden? Er komt een dag dat we de heiligheid van God zo zullen verstaan dat we de vanzelfsprekendheid van het oordeel van de zonde helemaal zullen omhelzen. En dat is moeilijk, want de Heer Jezus was zelf ook bewogen met ontferming over Jeruzalem. Maar tegelijkertijd is hij ook de heerser die komt met het oordeel. En wij mogen met hem overwinnen door het bloed van het lam, door het woord van ons getuigenis, omdat we ons leven niet lief hebben tot in de dood. Openbaring 12, vers 11. Zie, ik kom spoedig. Ja, spoedig. Ik weet nog, toen wij tot geloof kwamen, dan waren de vele gemeenten waren eigenlijk bezig met de wederkomst van de Heer Jezus. En de trouwbeloften die Herlinde en ik aan elkaar hebben gedaan, waren niet tot de dood ontscheid. Maar we dachten, dat gaat gewoon niet meer komen. Dus we hebben elkaar trouw beloofd tot de Heer Jezus terugkomt. Klaar. Dat moet nu ook wel eens gebeuren. Maar dat was de intensiteit van onze verwachting. En sommigen kunnen denken, ja, nu na 45 jaar bijna, hoe spoedig? Nou, spoedig is vergeleken met ons leven natuurlijk niks. De opdracht is om gewoon geduldig te verwachten. En alle strijd en moeite die we hebben, dat is eigenlijk niks in vergelijking met de eeuwigheid die ons te wachten staat. Er ligt een kroon voor ons klaar, die spoedig gaat komen. Over die kroon wordt gesproken in 1 Korinthe 9, 25, in 2 Timotheus 4, 8, in Jacobus 1, vers 12, in 1 Petrus 5, vers 4 en Openbaring 2, vers 10. Dus je moet alles naluisteren natuurlijk, hè? Dan kan je dat allemaal opzoeken. Goed, vers 12, wie overwint? Ja, hoe kan je overwinnen in een stad waar aardbevingen, scheringen en inslag zijn, waar je met een Joodse gemeenschap zit die zegt, jullie worden uitgesloten, waar een boel afgoderij te maken heeft. Wie overwint? Ja, degene die volhardt, degene die bewaart, degene die in die identiteit van Christus gaat zitten, als het ware. Wie mijn woord bewaart, die wordt een zuil en de naam van God wordt op hem geschreven. Nou, zuilen waren in Philadelphia wel van belang, alhoewel ze tamelijk wankel stonden. Maar in verschillende tempels werden zuilen gebeeldhouwd naar het model van een god of naar het model van een belangrijke persoon. En die stonden dus als dragers om het dak te ondersteunen. En dus dat beeld van je wordt een zuil in de tempel, dat heeft te maken met belang en eer, maar ook met stabiliteit en kracht, steunpilaren. Van Barnabas, Jacobus en Kefas en Johannes wordt in Galaten 2 vers 9 gezegd dat ze steunpilaren zijn. Nou, zo zullen wij ook steunpilaren zijn. De bedoeling niet alleen nu, maar ook straks in de gemeente Gods, na dit leven. Want wij zijn de gemeente, zuil en fundament van de waarheid. En hier weer, de identiteit van hem, hij is natuurlijk de zuil waar alles op draagt, en hij is het fundament van de waarheid, hij is de waarheid, wordt ook weer aan ons toevertrouwd. En dat gaat met een zekerheid. Je zal eruit niet te weg gaan, dan is de proeftijd voorbij. Dan is de ellende weggedaan. Dan breekt er een tijd aan waar het schip voluit uit de storm is en veilig en voorgoed aan wal is. In de tegenwoordigheid van God. Dat is een belofte aan Philadelphia. In Efeze komt de Heer met een waarschuwing dat de kandelaar weggenomen kan worden. In Pergamus met een zwaard om strijd te voeren. In Sardis als een dief. Maar hier als degene die een einde stelt aan alle verdrukkingen en veilig binnenbrengt in het hemels koninkrijk. Dat is een unieke belofte. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Nou, waar schrijf je je naam op? Ja, op iets wat van jou is, hè. Misschien staat je naam in je Bijbel. Ja. Of op andere dingen, van dat is van mij. En dan schrijf je de naam erop. Herlinde gebruikt mijn naam. Als iemand haar vraagt wie ben jij, dan zegt zij Herlinde de Vrieze. Is dat haar naam? Jawel, jawel. Want, ja, deze generatie doet dat niet meer, hè. De jongere generatie, die zit allemaal op hun eigen identiteit. Ik, mij en mezelf, en ik ben wie ik ben. Maar dat is niet hoe het met bruid en bruidegom gaat. Herlinde gebruikt mijn naam, want zij heeft mijn volmacht om namens mij te spreken. En zij deelt in mijn eer. Maar ze deelt ook in mijn verdrukking. In de blijdschap die mensen over mij hebben, en in de kritiek die ze over mij hebben. Het is in onze relatie met de Heer Jezus niet anders. Wij delen in zijn eer, maar ook in zijn verdrukking. En hij geeft ons zijn volmacht, de sleutels van het koninkrijk, om te proclameren en te getuigen waarvoor hij in de wereld is gekomen, namelijk van de waarheid. Dat is zijn volmacht over ons. En zijn naam is op ons geschreven. Met andere woorden, we gebruiken niet onze eigen naam. We doen het niet in onze eigen naam. En het is niet doordat zijn naam op ons is geschreven, dat wij onze identiteit kwijt zijn. Het is juist daardoor dat we onze identiteit vinden. Zoals Herlinde haar identiteit vindt in mijn naam, dat dat haar niet onderdrukt of als minderwaardig of als iets wat, ja, dat is een aanhangsel dat erbij mag zijn. Nee. Het is een eer, het is een volmacht, het is een identiteit, het is een samenhorigheid. Het is iets uniek wat wij met elkaar hebben. En zo hebben wij iets uniek met de Heer Jezus. En hij zal de naam van zijn God op ons schrijven. Zijn persoon, zijn tegenwoordigheid, zijn intieme omgang met hem. Hem ten diepste kennen. De burgerrechten van het koninkrijk zijn van ons. De naam van God. Hem volledig toebehoren. Het burgerschap van het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem wordt ook op ons geschreven. De heerlijkheid van Christus binnengaan. Ik moest denken aan nummer 6, vers 27. Daar wordt de naam van God op de Israëlieten gelegd. De priesterlijke zegen. En ik dacht, ja, eigenlijk is het als hetzelfde. Dat Jezus de naam van de Vader van God op mij schrijft, is, ja, als je ergens op schrijft, dan is het erin gekerfd, hè. Dat gaat er niet meer uit. Maar wij mogen ook de naam van God op elkaar leggen. Schrijven, als het ware. Je bidt eigenlijk het karakter van God zelf over elkaar uit. Hij trekt ons in hem en wij leggen elkaar in zijn handen, waardoor we elkaar bij hem brengen, in hem getrokken worden. Waardoor je eens kan zeggen, ik bid voor jou dat de Heere der Heerscharen jouw leven zal leiden en besturen en oorlog voor jou zal voeren. Ik bid voor jou dat Adonai, de Heer, Heer over je leven zal zijn en alles zal leiden zoals jij het nodig hebt. Ik bid over jou El Olam, de eeuwige God, die jou eeuwig leven geeft, die jou niet verloren laat gaan, die ondanks al je moeite en ziekte jou binnenbrengt in dat koninkrijk. Ik bid over jou, Yahweh Jireh, de God die voorziet, die al je omstandigheden en je tekorten kent en die weet wat je nodig hebt op welk moment en nooit te laat komt om te geven wat nodig is, om de roeping die over jou ligt uit te voeren. Ik bid over jou, Yahweh Rapha, de God die geneest, die elke cel van je lichaam kent, elk verdriet in je hart, die alles kan herstellen en zal herstellen. En jouw leven is in zijn hand. Ik bid over jou, El Elohim, de God van de goden, de soevereine almachtige, de heilige, de waarachtige, de herder, de rots. Ik bid over jou, Hij die is, die was en die komt. Ik bid over jou, de ware wijnstok. Ik bid over, ja. Weet je wat dat betekent? Dat Hij zijn naam op jou schrijft? Dat Hij zijn identiteit aan jou toevertrouwt en daarin binnentrekt? En dat het niet van jou is, maar van Hem uitgaat? En de belofte dat als je zijn woord bewaart en de intimiteit met hem zoekt en blijft zoeken en hem daarin kent en met hem omgaat, dat die deur van de eeuwigheid opengaat voor eeuwig, want hij is de heilige, de waarachtige, die de sleutels heeft. Wie is hij en wie zijn wij? Hoe groot is hij en hoe zwak zijn wij, dat hij zijn naam en de naam van Jeruzalem en de stad van God op ons schrijft. De plaats waar hij verblijft. De stad waar God woont. De stad die neerdaalt uit de hemel. De stad waar we al deel aan hebben en waar de Geest in ons bevestigt dat we kinderen van hem zijn. Omdat hij al in ons is neergedaald in ons. En dan uitkijkend naar de dag dat die overwinning van Christus zich openbaart. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Want straks zullen we beter begrijpen en beter kennen God, Gods Zoon, mens geworden, gekruisigd, opgestaan, overwinnaar over alle goddeloosheid. De heilige, de waarachtige die de sleutels heeft en de deur voor ons opent en zijn naam op ons schrijft en ons binnenbrengt in een stad die nooit vergaat. Geen aardbevingen daar, geen ziekte, geen dood, geen moord, geen tranen, maar eeuwig in zijn tegenwoordigheid. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.